genoeg gekletst. We gaan weer verder met het woord. 2 Korinthe 4. Even kijken, 2 Korinthe 4 zijn we. En dat is ook 2 weken geleden. Ja. De context is allemaal de bediening van Paulus. Ja? Dat hij in hoofdstuk 4 vers 1 heeft het over terwijl wij deze bediening hebben. En Paulus verdedigt zijn bediening als apostel van de heidenen met het evangelie van Gods genade. Ja? En wat hij daar allemaal in meemaakt. Maar dat alles wat hij meemaakt in zijn bediening, dat het ook ten nutte van ons is. Dat is eigenlijk wat hij ons duidelijk wil maken hierin. Ik zie daar iets niet goed gaan. Een enorme... Dat we daar niet door afgeleid worden. Het is maar een wesp tenslotte, maar ja. Wat gaan we doen? Gaan we erachteraan of... Nou ja, nee. Maar ik denk dat het wel... Oké, kleine consternatie, maar goed. Volgens mij hebben we... Ja. Nou, dan zal ik de deur ook even... Ja, nou het raam. Moeten we ook de raam op dit doen? Goed, dus de schat in aardevaat in vers 7. Opdat de uitnemendheid der kracht zij Godes en niet uit ons. En dan zie je vers 8 wat Paulus dus meemaakt. Als die in alles verdrukt worden, doch niet benauwd. Dat is de uitwendige kant, wat je overkomt. En de inwendige kant, hoe reageer je erop? Hoe ga je daarmee om? Twijfelmoedig, twijfelmoedig, doch niet mismoedig. Je kan je in je vlees natuurlijk daardoor laten overheersen en dan word je mismoedig. Maar nee, in de kracht van de Heer, hij heeft het over die schat in aarde water, opdat de uitnemendheid, de kracht, zij Goden ze niet uit ons. Vervolgd, doch daarin niet verlaten. Nedergeworpen, doch niet verdorven. Zie je? Dus dat is, laat je naartoe of laat ik de kracht van Gods genade in mij heersen. Ja? En dan kan ik in al die omstandigheden gewoon overleven. Altijd de doding van de Heer Jezus Christus in het lichaam omdragen, opdat ook het leven van Jezus in ons lichaam zou geopenbaard worden. Zie je wel? Het leven van Jezus, dat is de opstandingskracht. In ons lichaam wordt geopenbaard. Want wij die leven worden altijd in de dood overgegeven om Jezus wil, opdat ook het leven van Jezus in ons sterfelijk vlees zou geopenbaard worden. Wij, Paulus heeft het echt over wij, de apostelen. Ik, de apostel, met mijn hulpjes, zeg maar, ja, Timotheus en al die anderen, ja. En uiteindelijk schrijft hij dat ook op voor ons. Maar hij schrijft op wat hem overkomt. Zo dan, en vooral in dit vers kan je dat goed lezen, de dood werkt wel in ons, maar het leven in u lieden. Spreekt hij eerst over ons en dan over u. Dus hij spreekt over ons, ik, Paulus, Timotheus, Sostenes, ja, de predikers die met het evangelie rondtrekken en die van alles overkomt. Maar het resultaat is het leven in ulieden. Nou, dat heeft te maken met Paulus als voorbeeld. En ik denk, nou, de dood werkt wel in ons. En dan vraag je af, wat bedoelt hij daar nou mee? We hebben het de vorige keer al een beetje over gehad. Nou, de Christus, de doding van de Heer Jezus Christus. Ze hebben Christus voortdurend gezocht te doden, ja. En hij heeft constant de zondaren om zich heen gehad. Het tegenspreken, ja. De vervolging. Paulus ook de vervolgingen heeft hij allemaal meegemaakt. Dat is die doding. Bij de Heer Jezus heeft het uiteindelijk ook geresulteerd in zijn dood. Paulus ook. Nou, ga met mij mee, Handelingen 13. Ja, we zijn in Handelingen. Waar gaat Handelingen nou over? Nou, dat gaat over dat de bediening van de geest, zoals de geest werkt, eerst met volk Israël, de kleine kudde, overgaat naar de heidenen. De zaligheid van Israël voor op aarde, naar de zaligheid voor Jood en heiden voor in de hemel. Nou, de doding, de dood werkt wel in ons. Nou, dat wil ik even met jullie een aantal versen achter elkaar lezen. Ik ga het niet allemaal uitleggen, maar het spreekt voor zichzelf. Maar gewoon om even een idee te geven, ja. Handelingen 9 vers 22. Paulus is net tot bekering gekomen, ja. En dan zie je in vers 22, doch Saulus werd meer en meer bekrachtigd en overtuigde de Joden die te Damascus woonden, bewijzende dat deze de Christus is. En als vele dagen verlopen waren, zo hielden de Joden tezamen raad om hen te doden. Maar hun lager werd Saulus bekend en zij bewaarden de poorten, beide des daags en des dags, opdat zij hem doden mochten. Doch de discipelen namen hem des nachts en lieten hem neder door de muur, hem aflaten in de mand. Ziet dat hij predikt en gelijk worden er hinderlagen gelegd om Paulus te doden. Nou, kijk in vers 29. Het is het begin van zijn bediening, ja? Vers 29. Komt hij terug in Jeruzalem en wat doet hij daar? En vrijmoediglijk sprekende in de naam des Heeren Jezus sprak hij ook en handelde tegen de Griekse Joden, maar deze trachten hem te doden. Dus dan gaat hij van Damascus naar Jeruzalem. Nou, kom je weer in een plaats terecht als ze je proberen te doden, ja? Nou, dan gaan we even door naar 13 vers 50. Ik ga al die teksten... Ja, dan zie je dus het leven van Paulus en al zijn reizen in wat er dan beschreven is over hem. Hier, dan komt hij dus in Antiochië en in vers 50 weer de Joden. Maar de Joden maakten op de godsdienstige en eerlijke vrouwen en de voornaamste van de stad en verwekte vervolging tegen Paulus en Barnabas en wierpen hen uit hun landpalen. Dus ze hebben hem vervolgd en ze hebben hem eruit gegooid. Nou, kijk in hoofdstuk 14, vers 5 en 6. Ja, en als er een oploop geschiedde, in Iconium is dat, beide van heidenen en van joden met hun oversten om hun staatsmaatheid aan te doen en hen te stenigen. Nou, zie je, als overlegd hebben, dan zijn ze vervlucht. Ze probeerden hem te stenigen. Dus overal probeerden ze hem te doden. Eén keer zie je dat hij eruit gegooid wordt. Nu probeerden ze hem te stenigen. En dan gaan we naar vers 19... En dan zie je, weer een stukje verder, maar daarover kwamen Joden van Antiochië, dat is in Lystra, en Iconium, en overreden de scharen en stenigde Paulus en sleepte hem buiten de stad, menen dat hij dood was. Dus je ziet het, de Joden die blijven hem achtervolgen en ze overreden de scharen om hem te stenigen. Ja? Dus hij is constant in die situatie zit hij verkeerd. Nu is hij zelfs gestenigd, zodanig dat ze dachten dat hij dood was. We gaan door naar 16 vers 22. We gaan door gewoon handelingen door. 16 vers 22. Om dan goed te begrijpen, de dood werkt in ons. Wat houdt dat dan in? Nou, dat lees je dus nu, ja. En de schare stond gezamenlijk tegen hen op. 16 vers 22. Ja. En de hoofdman hun de klederen afgescheurd hebben en bevalen hen te geeselen. Hier wordt hij gegeeseld, dat is in Filippi. En als zij hun vele slagen gegeven hadden, wierpen zij hen in de gevangenis en geboden de stokbewaarder dat hij hen zekerlijk bewaren zou. Dus hij wordt in die kerken geworpen, ze wordt gegeeseld, dat was echt geen pretje. Ja? En dan kom je daar tussen de misdadigers. En voor wat? Omdat je redding aan de mensen vertelt en de godsliefde aan hen verkondigt. Wat krijgen we terug? De dood die werkt in ons lieden. Nou, dan kijken we ook even naar 17 vers 5. Dat volgt zich allemaal snel op, hè. Dan komt hij in Thessalonica. Maar de Joden die ongehoorzaam waren, dit benijdende namen tot zich enige boze mannen uit de marktboeven. Dus ze krijgen ook criminelen worden verzameld. En maakte dat hen het volk te hoop liep en beroerde de stad. En op het huis van Jason aanvallende, zochten zij hen tot het volk te brengen. Nou ja, goed, en dan zie je een hele toestand. Ook weer die vervolging. Dan gaan we naar 18 vers 12. Dan is Paulus in Korinthe. Steeds verder weg. Maar als Gallio stadhouder van Achaïe was, stonden de Joden eendrachtelijk tegen Paulus op en brachten hem voor de rechterstoel. Zie je dan, en uiteindelijk wordt hij dan wel vrijgesproken. Ja. Maar ook weer de vervolging door de Joden. Hij had nergens rust waar hij kwam, waar hij het evangelie kwam prediken. En dan vraag je wel eens af, wat maken wij ons toch druk? Ja, 19 vers 28 is hier in Efeze. Nou, daar refereert hij vooral in de 2 Korinthebrief aan. Daar is hij in zo'n grote benauwdheid geweest, waarvan we ook weten dat hij later zegt, maar toch niet verlaten. Daar kwam de hele stad in reperoer. En we hebben een beetje gezien in Rome, als je die beelden allemaal ziet, en veel is er al niet meer van. Maar in Efeze staat dus dat grote beeld van Diana. Je zal er wel eens een foto van gezien hebben. Ja, en die werd door de hele stad aanbeden, door heel Azië. Dat gevoel had ik ook op Pieterskerk, dat je denkt, ja, als je daar echt gaat verkondigen, constant, het is uitgenaamd door het geloof alleen. En Paulus is onze apostel. En alleen vergeving door het bloed van de Heer Jezus Christus, dat breekt er ook opstand uit. Als je dat constant elke dag zou gaan verkondigen, nou ja. Dan word je natuurlijk, dan word je eruit, dan word je er afgevoerd. Dat is een bedreiging voor wat er staat. Als jij dat in je eentje alleen maar doet. Maar als je dat blijft verkondigen. Butten, nou dat zie je hier in Efeze met Paulus ook overkomen. En ik lees natuurlijk niet het hele stuk, maar in 19 vers 28. Dat gaat dus over die tempeltjes die gemaakt werden. En ze beseften dat wat Paulus verkondigde, gaat onze hele financiële business gaat eraan. Dus in vers 28, toen zij nu dit hoorden, werden zij vol van toornigheid. En riepen en zeggende, groot is de Diana der Efezenen. En de gehele stad werd vol verwarring. En ze liepen met een gedruis eendrachtelijk naar de schouwplaats, met zich trekkende, kijk, Gaius Aristarchus, Macedoniërs, metgezellen van Paulus op de reis. Dus als Paulus zegt, de dood werkt in ons lieden, hij heeft het over zichzelf, maar heeft het ook over deze mensen, die hem vergezelden. Hij had altijd heel veel mensen om zich heen. En hier lezen er maar twee, maar ergens anders lees je de, kijk in 20 vers 4, zie je een heel rijtje staan, die met hem meereisde. Dat is allemaal die doding, die dood in hun lieden hebben ze dat meegemaakt. Nou, de hele stad is in rep en roer. En dan zie je vers 34, moet je nagaan. En dat was geen stad van, geen dorp, maar van, ik heb het dus ergens opgeschreven, maar nou, gewoon een paar honderdduizend mensen. En in 34 zie je, toen zij verstonden dat hij een Jood was, werd er één stem van allen roepende omtrent 2 uren lang, groot is de Diana der Efezeren, de hele stad in opstand. Tegen jou, vanwege het evangelie. Dat heeft hij dus, en hier heeft hij dus gezeten van, dat hij op een gegeven moment niet meer wist, en dan denk je, wat heeft hij al niet meegemaakt, maar dat hij hier op een gegeven moment op het punt zat, ik heb het vonnis des doods in mij. En wat moet ik doen? Kon hij alleen nog vertrouwen, toen dacht hij op de God die de doden verwekt, ja. Hij weet, oké, al ga ik eraan, ik zal opstaan, ja. Nou, dat, en dan zie je, gaan we door naar 21 vers 31, daar zijn we inmiddels in Jeruzalem. Ja, en dat gaan we het de volgende keer natuurlijk over hebben, want Paulus die wordt dan, omdat hij in die tempel zit, en dan zie je ook weer de wet van hem, ze dachten dat hij een heiden in de tempel gebracht had. Was helemaal niet zo, maar ze dachten het. Maar nu hadden ze gelijk iets om hem, nu kunnen we hem te grazen nemen. 21 vers 31. Vers 30. En de gehele stad, Jeruzalem, kwam in roer en het volk liep tezamen. De hele stad, hè? En zij grepen Paulus en trokken hem buiten de tempel. En terstond werden de deuren gesloten. En toen zij hem zochten te doden, kwam het gerucht tot het overste der bende dat geheel Jeruzalem in verwarring was. En dan zie je, dat ga ik verder even lezen, de hele schare. En dan zien ze dat de soldaten komen en in vers 35 moesten ze hem dus optillen. En als hij aan de trappen gekomen was, gebeurde het dat hij van de kruisknechten gedragen werd vanwege het geweld der scharen. Als ze dat niet hadden gedaan, had Paulus het niet overleefd. Zelfs in gevangenschap. Kijk, in 23 vers 10. Zelfs in gevangenschap. Toen hij zich mocht verantwoorden. Er waren ook de Joden die hem beschuldigden. En Paulus die ging zich verweren. Hij zegt, ik ben een fariseer, een fariseers zoon en ik geloof in de opstanding. En dan in vers 10. En toen er grote tweedracht ontstaan was, de overste vrezende dat Paulus van hen verscheurd mocht worden, gebood dat het krijgsvolk zou afkomen en hem uit het midden van hen wegrukken en in de legerplaats brengen. Hij stond tussen de Sadduceeën en de Farizeeën. Hij was daar bij de heidenen, ja, in feite gevangen en beschermd door de soldaten. En die moest hij oproepen, want hij zou anders gewoon verscheurd worden door die mensen. Zo haten ze hem. Nou, ga maar mee naar 2 Korinthe 11. Dat is wat wij lezen in het boek van Handelingen, ja? Nou, en als je in 2 Korinthe 11, jullie kennen het hoofdstuk, ik ga het niet lezen. Maar je ziet daar die stukken staan, de hele lijst. En er staan al heel veel dingen bij die wij nog niet eens gelezen hebben in de Handelingen. Over die schipbreuk bijvoorbeeld 3 keer. 3 keer al, en dan komt er nog 1 keer bij, 4 keer. En hoeveel keer die gegeesteld is, met roede geslagen is. Dat hebben wij maar 1 keer over geesteling gelezen. Maar het is vele malen meer gebeurd. Dus nou ja, gaan we maar mee nu naar terug naar 2 Korinthe 4. Hoop ik dat we gaan begrijpen, beter gaan begrijpen, 2 Korinthe 4. Als Paulus zegt, zo dan, de dood werkt wel in ons, maar het leven in uw lieden. Het is allemaal beschreven. En in zijn bediening, het evangelie predikende overal waar die kwam, werkt die dood in uw lieden. Elk moment kon het ook inderdaad ook werkelijk ook de dood worden. Ja? En uiteindelijk in Rome is het ook zijn dood geworden. En niet alleen van Paulus, denk bijvoorbeeld aan Jacobus apostel, was natuurlijk ook Jeremia in het Oude Testament, de dienaren van de Heere, ja. Dat kan je leven kosten. En Paulus en met hem zijn helpers. Hij zegt, het werkt wel in ons, nou dat hebben we gezien, maar het leven in uw lieden. Want waarom staat dat beschreven? Paulus is ons voorbeeld, ja. Wat hem overkwam, dat kan ons ook overkomen. En het overkomt ons ook soms, ja. Maar hoe ga je er daarmee om? Laat ik mij dan, zoals in vers 7 en 8, of 8 en 9 zegt hij, oké, die uitwendige omstandigheden overkomen mij. Maar hoe ga ik ermee om? Je ziet in Handelingen, Paulus is altijd doorgegaan. En niet één keer is hij gestopt. Omdat hij dat niet meer neergooide. Nee, ik heb de schat in aarde vat en ik ervaar nu de kracht van Gods genade in mij. De omstandigheden veranderen niet. He, dat hij ook die doorn in het vlees, hij bad 3 keer. En voor ons is opgeschreven dat Christus tegen hem zei, God tegen hem zei, mijn genade is u genoeg. Dat mijn kracht wordt namelijk in jouw zwakheid wordt volbracht. Dat staat er niet zomaar. Dat staat er niet om Paulus groot. Dat staat er voor ons. Ja? Dat is het leven in uw lieden. Kijk, in 2 Korinthe 1 vers. In feite gaat het daarom. Daarom schrijft hij het op, wat hij allemaal meemaakt. De dood werkt in ons, maar het leven in uw lieden. 2 Korinthe 1 vers 4, hè, die ons vertroost in al onze verdrukking. Spreekt hij echt over wat hij meemaakt. Opdat wij zouden kunnen vertroosten degene die in allerlei verdrukking zijn. Dus niet alleen in die verdrukking die Paulus meemaakt, maar in alle verdrukkingen waar wij terecht kunnen komen. En die maken wij mee als wij hierin. Ik kijk nu naar jullie en we hebben allemaal wat. Ja? Vanwege dit evangelie. Waar of niet? Dat is verdrukking. Het is niet altijd fysieke verdrukking, ook geestelijke verdrukking. Maar we hebben de vertroosting. Kijk maar, hij kan ons daarmee vertroosten. Door de vertroosting met welke wij zelf van God vertroost worden. Want gelijk het lijden van Christus overvloedig is in ons, zegt Paulus. Het is het lijden. Wat zei de Heer Jezus tegen Paulus toen hij met zijn bekering? Hij zegt, wie zijt gij, heren? Hij wist al lang, heren. Iemand is hier licht. Wie zijt gij, heren? Hij wist dat het God was. En dan zegt de Heer Jezus, ik ben Jezus die gij vervolgt. Hij vervolgde toch de mensen? Maar Christus zegt, ik ben Jezus, ja, je vervolgt mij. Ja, dus met dit ook, het is het lijden, maar het is het lijden van Christus wat je overkomt. Dus dan hoeft het ook niet persoonlijk, dat is net zo met de wapenrusting, ja. De wapenrusting is voor mij altijd, geeft mij veel rust, omdat je weet, ik heb de strijd, de geestelijke wapenrusting, wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed. Dus mensen komen soms in opstand. Maar denk altijd, het is niet tegen vlees en bloed. Dan word je ook niet persoonlijk, ja. Want als het persoonlijk wordt, wil je gewoon je gelijk hebben. Ik zal gelijk hebben. En zo is het. Ja? Maar het zijn de overheden en de machten. En die weten dat je gelijk hebt. Ja? En mensen worden beïnvloed. En die komen in opstand. Terwijl als je altijd je mond houdt keuren, heb je niks aan. Is er gewoon vrede. Maar als je echt de waarheid gaat verkondigen. Nou, dan krijg je te maken met het lijden van Christus. Die komen tegen opstand. Tegen wat jij verkondigt. Maar het is het lijden van Christus natuurlijk. Al zo is ook door Christus, omdat het ook het lijden van Christus wat ons overkomt, hebben we ook door Christus de vertroosting. Het is zijn lijden, maar hij is ook de enige die ons kan vertroosten. Want ja, ik zeg altijd, en dat wordt me ook niet altijd in dank afgenomen, maar als je zegt, ja, met de ziektekostenverzekering, ik zeg, ja, ik hoef die extra verzekeringen niet. Met psychologische hulp, alternatieve geneeswijzen, al dat soort dingen. Ik heb een grote psycholoog met een grote P, en dat is die vanuit de Bijbel. Dus dat andere heb ik allemaal niet nodig. Dat vind je natuurlijk een beetje arrogant. Maar zo is het toch? Want door Christus heb ik die vertroosting. En dat is de enige die mij kan helpen. Als ik het lijden heb Van hem is hij ook de enige die mij kan vertroosten. En niet de wereld. Want waar kunnen die mij nou vertroosten als het lijden van Christus is in mij? Dat kunnen ze toch helemaal niet? Dat kan alleen Christus zelf en Christus via het lichaam van Christus. Want God werkt in uw lieden in het lichaam van Christus. Dat betekent, ja, ik, jullie, mij en ik met jullie. God werkt in jullie en in mij en mij. Paulus die zag op een gegeven moment de broeders toen hij naar Rome ging en hij werd verkwikt. Hij werd door hun ook verkwikt en vertroost. En zo, dat is het lichaam. Ja, we hebben elkaar nodig, leden van het lichaam. Nou, doch het zij dat wij verdrukt worden, het is tot uw vertroosting en zaligheid die gevrocht wordt in de lijdzaamheid dezelfde lijdens, het welke wij ook lijden. Het zij dat wij vertroost worden, het is tot uw vertroosting en zaligheid. En onze hoop van u is vast, als die weten dat gelijk gij gemeenschap hebt aan het lijden, gij alzo ook alzo gemeenschap hebt aan de vertroosting. Dus je hebt gemeenschap aan het lijden, maar tegelijkertijd hebben we ook deel aan de vertroosting. Want wij willen niet, broeders, dat gij onwetend zijt van onze verdrukking die ons in Azië overkomen is. Dat wij uitnemend zeer bezwaard zijn geweest. Uitnemend weer. Ja, dat is dat in Efeze wat er gebeurde. We lezen niet alles daarover. Hè? We lezen, ze kwamen in opstand. Paulus wilde naar ze toe, ze hielden hem tegen. Maar toch is hij echt heel erg in doodsgevaar geweest. Zo erg dat, je leest eigenlijk nergens zo in zijn hart dat hij zo bang geweest is. Dat lees je eigenlijk alleen vooral hier. Dus er is meer gebeurd dan wat wij weten. Ja, dat wij uitnemend zeer bezwaard zijn geweest boven onze macht. Ik ben alle controle kwijt. Ja. Nou, en zodat wij zeer in twijfel waren ook van het leven. En Paulus zegt in 1 Korinthe 10 ook, dat God zal ook de uitkomst geven. Ja? Dat geldt dan voor ons in die situatie, dat geldt voor hen ook. En hij zegt, wij hadden al zelf in onszelf het vonnis des doods, opdat wij niet op onszelf vertrouwen zouden, maar op God die de doden verwekt. Kijk, nou, we gaan terug. Dus daarom, het is het lijden van Christus in ons. Dus als Paulus zegt in 2 Korinthe 4, zo dan de dood werkt wel in ons, ja. Dat is in hun als apostels, maar het leven in u lieden. Dat heeft hij dus in feite voor ons gedaan. Christus heeft het natuurlijk gedaan. Het is het lijden van Christus. En Paulus verkondigt het. En hij heeft het verkondigd. En hij is doorgegaan. En hij is, omdat hij is ons voorbeeld. En daardoor zien we dat lijden, maar ook de vertroosting die hij opschrijft, zodat wij daar ook door vertroost worden. En daarom staat het ook allemaal beschreven. Oké. Dat is die aarde, of dat is dat aardevat met die schat in ons, ja? Dat zichtbaar wordt, in Paulus werd het zichtbaar. En zo zijn wij ook die aardevaten en wij hebben ook die schat en ook wij kunnen die kracht van God ervaren in die omstandigheden. Oké, dus als Paulus zegt in vers 13, terwijl wij nu dezelfde geest des geloofs hebben, gelijk er geschreven is, ik heb geloofd, daarom heb ik gesproken, zo geloven wij ook, daarom spreken wij ook, wetende dat hij die de Heere Jezus opgewekt heeft, ook ons door Jezus zal opwekken en met uw lieden daar zal stellen. Want al deze dingen zijn om uwentwil, zie, zijn om uwentwil. Alles wat hij meemaakt, is voor ons. 2 Timotheus zegt hij ook dat, daarom verdraag ik ook alles voor de uitverkorenen. Dat zijn wij. Daar verdraagt hij het allemaal. Voor ons, hij is ons voorbeeld. Opdat de vermenigvuldigde genade door de dankzegging van velen overvloedig worden ter heerlijkheid Gods. Dus in vers 13, terwijl wij nu dezelfde geest des geloofs hebben. Zij hebben met elkaar dezelfde geest des geloofs, net zoals in de psalm staat. En dat is een psalm. Daar staat, die citeert hij in Psalm 116 vers 10, misschien kunnen we daar even heen gaan, Psalm 116 vers 10. Want wat wordt daar nou precies gezegd eigenlijk? Psalm 116 vers 10. En de psalm, dat heeft soms een drievoudige betekenis. Namelijk het moment dat David het opschrijft dat hij dat heeft ervaren ook in zijn leven. Het heeft soms ook een, of vaak eigenlijk altijd wel een profetische lading in verband met de gelovige Jood in het koninkrijk of in de grote verdrukking. Maar ook heeft het vaak een betrekking op de Heer Jezus Christus, wat hij meegemaakt heeft aan het kruis. Dus als je kijkt in Psalm 116, vers 10, wat staat daar? Ik heb geloofd, daarom sprak ik. Ik ben zeer bedrukt geweest. Maar we moeten het daarvoor lezen. Kijk in vers 2. Want hij neigt zijn oor tot mij, die zal ik hem in mijn dagen aanroepen. De banden des doods hadden mij omvangen, zie je? En de angsten der hel hadden mij getroffen. Ik vond benauwdheid en droefenis. Maar ik riep de naam des Heren aan, zeggende, och Heren, bevrijd mijn ziel. De Heer is genadig en rechtvaardig en onze God is ontfermende. De Heere bewaart de eenvoudige. Ik was uitgeteerd, doch hij heeft mij verlost. Mijn ziel keerde weder tot uw rust, want de Heere heeft aan u wel gedaan. Want gij, Heere, hebt mijn ziel gered van de dood. Mijn ogen van tranen, mijn voet van aanstoot. Ik zal wandelen voor het aangezicht des Heeren in het land der levenden. Ik heb geloofd. Daarom sprak ik, ben zeer bedrukt geweest. Ik geloof dat dit heeft ook te maken onder andere met de kleine kudde. Maar vooral ook met de Heer Jezus aan het kruis, die daar aan het kruis hing. Wat heeft hij gedaan aan het kruis? Geloofd. 3 uren was hij van de God, de Vader verlaten. Ja? En hij heeft geloofd. Ik zal uit de dood opstaan. Gij, Heere, hebt mijn ziel gered van de dood. Hij is niet in de dood gestorven. Toen Christus daar hing, zei hij, mijn God, waarom heb jij mij verlaten? Als hij toen was gestorven in de zonde, met onze zonde op hem, was hij voor altijd, hadden we geen redder gehad. Maar voordat hij stierf, zei hij, het is volbracht. En toen zei hij, mijn Vader, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Dus hij wist, de toorn was gestopt. De relatie was hersteld. Het offer was volbracht. Dus hij is niet gestorven in de tijd dat hij van God verlaten was. Gelukkig niet, zeg. En dan zie je vers 10, ik heb geloofd en daarom sprak ik. Nou, er zijn vele teksten van. Ik heb er nu ook een studie van op internet staan daarover, wat hij aan het kruis meemaakte. En de tekst ook uit Psalm, dan zie je heel duidelijk dat de Heer heeft hem verlost in die benauwdheden. En hij had gezegd, ik zal jou uit de dood doen opstaan. En dat heeft, daar heeft Christus al die tijd mee vastgehouden. En dat is het geloof. Hij gelooft dat. En waarom wist hij dat? Want het stond namelijk in Gods woord. En de Vader had hem dat geleerd. En zo geldt het ook voor Paulus. Als we terug naar 2 Korinthe 4. Ja. Het gaat natuurlijk, ik heb geloofd. Ja. Even kijken, hoe is dit? Gelijk geschreven is, ik heb geloofd en daarom heb ik gesproken. Hoe kan je geloven? Dat staat ook achter in vers 14. Of hij zegt, zo geloven wij ook, daarom spreken wij ook. Wetende. Dus je gelooft het. En dan weet je het. Hoe kunnen wij nou in opstanding? Je weet het vanuit het woord. En Gods woord zegt het. En daarom geloof je het. En daar komt het altijd op uit natuurlijk. Hè? Je weet het. Dat is het resultaat van geloof. Dus je hebt eerst punt 1. Je gelooft. Dat is de leer. Die hoor je. Maar de hoor is niet genoeg. Je moet het geloven. Ik geloof letterlijk in de opstanding van de Heer Jezus Christus. Hoeveel mensen zeggen niet. Ja, dat kan toch helemaal niet. De Bijbel zegt het, het is zijn woord. Ik geloof dat het letterlijk gebeurd is. Ja? En daarom kan ik het ook aan vasthouden. Nou, en dan zie je, en daarom spreken wij ook. Dat heeft Paulus ook gedaan. En wetende dat hij, die de Heere Jezus opgewekt heeft, ook ons door Jezus zal opwekken en met uw lieden daar zal stellen. Hij weet het, dat is het resultaat van het geloof. En wij zullen opgewekt worden. En daar gesteld worden. En daar ga ik de volgende keer over hebben. Maar wij zullen met z'n allen, niet Paulus alleen, niet alleen Paulus en zijn helpers, niet alleen degene die misschien in het zicht staan, die woorden preken. Iedereen, elk lid van het lichaam van Christus, wat hij ook doet, wij zullen allemaal met Paulus en de anderen, allemaal aan de Heer voorgesteld worden. Ja? Allemaal. Hij zegt, ik weet het. Met andere woorden, Paulus zegt, oké, ik heb die dood, die werkt wel in ons. En dat is het leven in uw lieden, ja. Het is, moet juist voor ons een vertroosting en zaligheid en bekrachtiging zijn, als we dit ook lezen. Aan de andere kant weet je ook, we spreken, we geloven en we spreken. Want ik weet, net zoals de Heer Jezus, vertrouwde in die momenten van angst en verlatenheid. Vertrouwde op zijn Vader, dat hij uit de dood zou op, dat hij niet in de dood zou laten. Hij moest hetzelfde geloven op Gods woord als wij dat deden hoor. Hij was daar, hing daar als mens zonder zonde. Hij was een God, maar hij hing daar als mens, ja. Hij moest net zoals wij geloof stellen in dat woord. Dat is geloof van Christus. En dat moeten wij ook doen. Volledig vertrouwen. Oké, wat er ook gebeurt. Ik weet, hij heeft de Heer opgewekt. Christus stelde zijn vertrouwen op de Vader. Op de opstanding. En zo doen wij dat ook. En dan weet ik dat. Hij heeft de Heer Jezus opgewekt. En ook ons, Paulus en zijn helpers, door Jezus opwekken en met u lieden daar zal stellen. Nou, dat is de toekomst. Eerst de eersteling Christus en dan wij ook. Maar goed, daar ga ik de volgende keer verder over hebben. Zullen we danken? Vader, ik wil u danken, Vader, voor de vertroostende woorden. En we krijgen daarmee te maken met allerlei tegenslagen, verdrukkingen. Maar Vader, het is ook helemaal waar hoe we ernaar kijken, Vader. We zijn bevoorrecht, we zijn uw kinderen. Wij zijn de heiligen van u, Vader. En u bent de allerhoogste God die hemel en aarde bezit. Dat is via ons wordt dat allemaal weer onder uw autoriteit gebracht. En dat is zoiets bijzonders, want wij zijn eigenlijk maar gewoon aardevaten. Uit dat stof gemaakt stelt helemaal niks voor als we ons vergelijken met de engelen, Vader. En toch heeft u ons juist uitverkoren om dat te volbrengen. Wat een geweldige positie hebben wij. En daar dank ik voor, Vader. En dat we dat ook met alle blijdschap ook, Vader, in alle verdrukkingen, zoals Paulus ook, wij hebben het geloofd en daarom spreken wij ook. En wij vertrouwen op u, Vader, in alles wat uw woord zegt. En dan werkt het ook in ons. En dan zullen wij ook verkwikt en bemoedigd en verblijd zijn. En zo dank ik u daarvoor. In de naam van onze Heer en Heiland Jezus Christus. Amen.